luisteraars, welkom bij alweer een aflevering van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement. Nummer 9 alweer, waarin ik, Rutger Mollet, samen met mijn vrouw Brechtje Mollet in de wereld van HR duik. Eigenlijk haar wereld, maar wat heb ik al veel bijgeleerd de afgelopen periode. Ja, Breg, wat mij is opgevallen is dat er heel veel mensen mij een LinkedIn-invite hebben gestuurd de afgelopen tijd. Ik heb 231 nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gekregen sinds we de podcast hebben. Hoe is dat bij jou?
Ja, herken ik. Want ik heb dat ook. Ik heb ook veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gekregen.
Ja. En ik krijg ook suggesties van mensen. Dat ze zeggen, moet de podcast niet daarover? Heb jij dat ook?
Ja, dat is een hele goeie. Die krijg ik ook. En daarbij ook echt gelijk maar de oproep richting onze luisteraars. Dat als je nou denkt van, maar Brechtje en Rutger, hier hebben jullie het nog niet over gehad. Nou, kom met suggesties, want daar gaan we graag mee verder.
Ja, zeker. Onze volgende gast is Huub Pennock. En hij had een geweldige band met zijn gymleraar op de middelbare school. Het is dan ook niet vreemd dat hij zelf de ALO bezocht en gymleraar werd. Maar oei, daar liep hij tegen ongemotiveerde leerlingen aan en daar liep hij helemaal op leeg. Hij startte door in de bedrijfsfitness, toen de bedrijfsergonomie.
Ja, en mensen hielden klachten, was zijn verhaal. En daarom ging hij van onder de nek naar boven de nek. En sindsdien houdt hij zich bezig met stress op het werk en het ontstaan daarvan door ongezonde werkdruk en ongewenst gedrag. Maar hij heeft het liever over waar hij naartoe wil. Sociale veiligheid en werkplezier. En leidt sinds 2013... vertrouwenspersoon op. En hij heeft er inmiddels maar liefst 700 opgeleid.
Zo, dat is echt een heleboel. Een man met veel kennis dus. En als hij niet werkt, dan zeilt hij, danst hij, roeit hij op de vecht. En hij vertelde ons net dat hij vanmorgen om 7 uur al in het water lag van die heerlijke vecht.
Wauw. Nou ja, Huub, welkom. We gaan het vandaag hebben over de vertrouwenspersoon. En over jouw boek, De Nieuwe Vertrouwenspersoon. Zo heet jouw boek. Hoe groot is eigenlijk het probleem in Nederland rond ongewenst gedrag op de werkvloer?
Ja, ongewenst gedrag is echt een issue. 1 op de 7 mensen hebben last van ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden. Als je het in een grote lijn bekijkt. En 1 op de 5 last van extern ongewenst gedrag door gasten, bezoekers. En dan met name daar waar veel contact is en afhankelijkheid is. Dus de zorg, de balies. Maar je ziet het ook in de horeca veel voorkomen.
Vertel eens iets over dat onderzoek. Hoe lang loopt dat al?
Dit is een onderzoek, dat heet een Nederlandse enquête arbeidsomstandigheden. En er worden tienduizenden medewerkers ieder jaar sinds 2004 uitgevraagd. En dan komen dit soort statistische gegevens uit. En we zien overigens ook heel veel andere onderzoeken, waarbij soms de aantallen compleet andere kant op gaan.
Ja. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat die MeToo-beweging, die hashtag MeToo-beweging en The Voice en het, al het gedoe daaromheen ook wel zorgen voor een stijging. Klopt dat?
Ja, wat je aandacht geeft groeit. Ja. Dus we zagen in de MeToo-tijd in 2019 dat er een enorme piek was in het, ja, in wat de mensen aangeven van dat ze last hadden van ongewenst gedrag. Terwijl er feitelijk niet iets was veranderd, maar het stond wel heel veel in de media.
Ja. Hm. Nou ja, nou hebben we laatst het Verwij Jonker Instituut onderzoek gelezen. Dat ging over een onderzoek bij de gemeente Amsterdam. En daar waren de cijfers nog slechter. Want daaruit bleek dat 55% van de medewerkers vernedering, uitsluiting of pesterij heeft meegemaakt in de afgelopen 12 maanden. Dat is gigantisch.
Ja. Dat geeft al aan hoe belangrijk mijn vak is en dat, hoeveel mensen er last hebben van dit onderwerp.
Ja.
En hoeveel we ermee moeten doen.
Nou, daarom zijn we extra blij dat je er bent, Huub. Want een onderwerp wat zeker onze aandacht verdient vandaag. Als we nou eens kijken, hè, naar die getallen. Wat zijn dan de gevolgen voor de organisatie van dit gedrag? En in het bijzonder voor HR?
Ja, bekend is natuurlijk dat mensen kunnen verzuimen en mensen weggaan, verloop. Maar een derde die wat mij betreft ondergesneeuwd is de productiviteit. En daar is volgens mij ook de grootste winst bedrijfsmatig te halen. Want als iemand gepest wordt en de hele dag daardoor alert is, meer fouten maakt, bang is wanneer die weer aan de beurt is, zich niet veilig voelt, dan kan de productiviteit met tientallen procenten zakken.
Ja.
We hebben het echt over enorme gevolgen op de werkvloer.
Ja.
Dus mensen die echt veel last hebben van ongewenst gedrag, daar is heel veel te halen als we het weer veilig voor hun weten te maken.
Ja, ja. Zeker.
Ja, als je dat rekensommetje is dan snel gemaakt, hè? 1 op de 7. Breg heeft het net over 55%. Jij zegt tientallen procenten minder effectief. Dat is gigantisch.
Ja, absoluut. En op je boek staat een volledig herziene tweede druk. Staat vrij groot op die kaf te lezen. Waarom is deze volledig herzien?
Ja, het boek is van maart 2023. En op 23 mei van hetzelfde jaar werd in de Tweede Kamer het wetsvoorstel vertrouwenspersoon verplicht besproken. Hmm. En dat wetsvoorstel heb ik verwerkt in de tweede druk. En sindsdien heeft de Tweede Kamer gezegd, wij vinden dat voor organisaties met meer dan 10 medewerkers een vertrouwenspersoon verplicht moet zijn, inclusief een aantal taken die ze uit moeten voeren.
Ja.
Dus dat heb ik erin verwerkt. En ik heb er een hoofdstuk aan toegevoegd over de rol van de leidinggevende. Ja. Want die is volgens mij cruciaal.
Even op dat eerste. Ben je blij met die uitspraak van de Tweede Kamer?
Ja, ontzettend blij. Want we zien dat vooral bij wat kleinere organisaties er te vaak geen vertrouwenspersoon is. Bij de hele kleine organisaties zien we dat bijna de helft van die organisaties geen vertrouwenspersoon hebben. Organisaties die niet willen, die zeggen vaak van ja, ach, we lossen het zelf wel op. En als ze het niet oplossen, dan is er ook niemand op wie ze terug kunnen vallen.
Nee. Ja. Maar nu begrijp ik dat het niet door de Eerste Kamer is heen gekomen, toch?
Het is niet eens behandeld in de Eerste Kamer.
Ja. Hoe komt dat?
Ja, op dit moment is er in de Eerste Kamer geen stroming die hierachter staat. Dat wil niet zeggen dat ze de vertrouwenspersoon slecht vinden, maar het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon vinden een groot aantal Eerste Kamerleden te ver. In het kader van liberalisering. We bepalen zelf wel hoe we het doen. De Arbo-wet zegt niet zozeer hoe je iets moet doen. Die zegt wat je moet doen. Dus die zegt je moet medewerkers opvangen. Maar hoe je dat doet moet je vooral zelf weten. Ja. En bij uitzondering zetten ze daar extra wetsartikelen erin. Zoals bijvoorbeeld de preventiemedewerker die verplicht is. Maar of de vertrouwenspersoon ooit verplicht gaat worden door de Eerste Kamer, ik weet het niet.
Nee. Zou je het hopen?
Ja, ik denk dat het goed is als iedere organisatie met een beetje omvang een vertrouwenspersoon heeft.
Okay.
Goed opgeleid.
We hadden het al even over je boek, Huub. En in je boek treffen we een prachtig voorwoord aan van Mariette Hamer in haar rol als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat is niet niks om die te strikken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, nou, zoals jij heb ik ook een vrouw. En mijn vrouw heb ik gestrikt om met me mee te denken. En zij vroegen mij van, goh, wie zijn nou belangrijke mensen op dit gebied? Nou, toen kwam degene die de wetgeving naar voren heeft gebracht, Sanne Matoeg naar voren, en Mariette Hamer. En ik heb beide gevraagd. En Mariette, die was enthousiast. En die wilde er na het lezen van het boek graag aan meewerken.
Ja. Ze heeft volgens mij een mooie quote ook in die inleiding geschreven, die je met ons wilde delen.
Ja, klopt. Ze zegt, ik hoop dat dit boek gaat bijdragen aan de professionalisering van vele vertrouwenspersonen en van het vak als geheel.
Kijk, dat is nou een aanbeveling waar je als schrijver op hoopt.
Zeker, dank je.
Hey, in dit gesprek wil ik eigenlijk de rol van de vertrouwenspersoon eens even helemaal helder krijgen. Ik zit hier tussen twee professionals in. Ik ben hier de leek. Dus vertel me nou eens, Huub, wat doet een vertrouwenspersoon?
Nou, je bent een leek, maar je hebt waarschijnlijk zelf ook een beeld. Wat zou je zelf denken dat hij doet?
Oeh, kijk, ik krijg hem even lekker teruggekaatst. Nou, als ik dat onderzoek over de gemeente Amsterdam lees, dan kan ik me voorstellen dat die 55% op het moment dat ze zoiets ervaren, de mogelijkheid heeft om iemand in de organisatie op te zoeken om daar te vertellen wat hen is overkomen. En dat is hoe ik naar een vertrouwenspersoon kijk. Een persoon die voor jou klaar zit op het moment dat jij iets meemaakt wat voor jou niet oké voelt.
Ja.
Zo zou ik het bekijken. Maar Brecht, ik denk dat jij mij vast kunt aanvullen.
Ja, ja, want ik ben het helemaal eens met het eerste deel of met dit stuk van jouw verhaal. Hè? Dus vooral je verhaal kwijt kunnen. En als het nodig is, dan kan daar nog een vervolgactie aan gekoppeld worden. Dus bijvoorbeeld doorverwijzen naar een ander loket. Maar vaak is het al het verhaal kunnen doen wat heel erg belangrijk is.
Ja. Maar klopt dat, Huub? Is het een vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt in dit soort gevallen?
Absoluut waar. En vooral dat luisteren, zoals Brecht dat ook zei, dat de ballon leeg kan lopen. Ik symboliseer het altijd met een ballon. Want als ik die helemaal opblaas en ik laat hem los, dan gaat hij alle kanten op. Maar we weten één ding zeker, hij landt ergens op de vloer. En als die ballon nou gesymboliseerd wordt door de stress die iemand heeft, de spanning die erbij zit, dan is het leeglopen van de ballon het eerste gedeelte van het gesprek bij de vertrouwenspersoon. Iemand kan de spanning ervan afhalen van iets waar hij zich over schaamt, waar hij mee rondloopt, wat hij nergens kwijt durft. Waarbij hij niet meteen een oordeel of een oplossing hoeft te horen, maar gewoon even echt het verhaal kwijt kunnen.
Ja. Een vertrouwenspersoon is er echt voor de medewerker.
Ja.
Ja. Helder. Hey, en is het eigenlijk een reactieve rol of een proactieve rol?
Met andere woorden, moet de vertrouwenspersoon afwachten tot er iemand bij zijn bureau komt, of mag je ook actief door de organisatie heen gaan?
Nou, de vertrouwenspersoon gaat zelf niet actief door de organisatie heen. Maar de organisatie moet natuurlijk wel zorgen dat iedereen weet wie die vertrouwenspersoon is. Hm. En waarvoor die langs kan komen. Ja. En wat de vertrouwenspersoon wel en niet doet. Want soms denken mensen ook wel, de vertrouwenspersoon gaat het wel even oplossen. Nou, dat is dus niet de rol van de vertrouwenspersoon. Die wijst de weg. Dus na het luisteren is de vraag van, kan ik nog verder iets voor je betekenen? En als iemand dan zegt van, goh, ik wil dat het stopt en ik weet niet hoe, dan kijkt de vertrouwenspersoon mee naar alle wegen die er zijn, zoals doorverwijzen, escaleren,
ja,
en deescaleren, feedback geven, nou, noem maar op.
Ja.
Ik wil heel graag nog eventjes terug naar de volledig herziene tweede druk en waarom die volledig herzien is. Je zei onder andere, Huub, dat één reden van het volledig herzien is dat je er een hoofdstuk aan toe hebt gevoegd over leidinggevende. Kun je daar eens wat meer over zeggen?
Ja, ik denk dat de rol van de leidinggevende extreem belangrijk is als het gaat over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. En je kan 1000 vertrouwenspersonen aanstellen, maar zorg ervoor dat die rol van de leidinggevende goed is aan de voorkant en de achterkant. Die kan goed voorkomen, die kan goed aanpakken, zodat je niet aan het dweilen bent met de kraan open, maar de kraan dichtdraait.
Zo'n leidinggevende moet mensen dus ook actief wijzen op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.
Ja,
is dat wat je wil zeggen?
Er zijn een aantal dingen belangrijk voor die leidinggevende. Die moet weten wie de vertrouwenspersoon is, wat hij kan, hoe de klachtencommissie werkt, wat de gedragsregels zijn in de organisatie. Maar ook de rol van voorbeeldgedrag en de rol van aanspreken.
Ja, heel belangrijk.
En sommige leidinggevenden werken vanuit machtsmisbruik en sommige leidinggevenden werken vanuit machtsgebruik. En macht is nodig om knopen door te hakken, om richting te geven, om mensen aan te spreken. Maar macht is niet nodig om te manipuleren of om je zin door te drijven.
Ja. Staat dit ook in het boek? Dus aan de ene kant wat de leidinggevende wel moet doen, maar ook wat hij niet moet doen?
Ja, klopt. En sommige leidinggevenden hebben daar wat in te leren.
Ja.
Mooi. Nou, na de korte commerciële onderbreking willen we eens even ingaan op hoe je nou zo'n vertrouwenspersoon goed inbedt in de organisatie. Tot zo.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.
Medewerkers verdienen Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Ja, welkom terug. Huub, ik kondigde dat al aan voor de break, maar een vertrouwenspersoon. Hoe bed je die nou goed in een organisatie?
Ja, ik was laatst in een organisatie en toen ik aan een aantal mensen vroeg, wie is de vertrouwenspersoon en wat doet die, was het antwoord grotendeels dat men het niet wist. Dus belangrijk is zorgen voor dat iedereen weet wie de vertrouwenspersoon is, hoe die te bereiken is, wat die doet en wat die niet doet. Maar ook de vertrouwelijkheid. Dat er zo iemand is die nooit iets zegt over wie die gesproken heeft en waar het gesprek over ging, op individueel niveau. De onafhankelijkheid, een andere factor. Niemand bepaalt voor een vertrouwenspersoon of die wel of niet zijn of haar werk neer kan leggen en wat die wel of niet doet. Dat bepaalt dan zijn vertrouwenspersoon zelf.
Oh, dat is interessant. Dus als ik vertrouwenspersoon ben en ik ben daarnaast accountmanager, dan kan ik het werk als accountmanager zelf stilzetten.
Ja.
Omdat mijn rol als vertrouwenspersoon dat op dat moment vraagt.
Ja.
En dan kan mijn leidinggevende mij daar niet op aanspreken.
Exact, dat is inderdaad de intentie ervan. Ja. Ontslagbescherming is een andere factor. Een vertrouwenspersoon mag net als een OR-lid niet ontslagen worden in zijn of haar functioneren. En dat zijn de belangrijke factoren die er eigenlijk bij de inbedding zitten.
Ja, en ik weet dat sommige organisaties ook wel kiezen voor een externe vertrouwenspersoon.
Ja. Nou, er zijn verschillende soorten vertrouwenspersonen. Intern, extern, maar ook man, vrouw en waar je vandaan komt. En hoe meer je een afspiegeling bent van de organisatie, hoe beter. Dus zorg ervoor een mix van mannen en vrouwen. Heb je er maar één, kies voor een vrouw bij voorkeur.
Omdat daar waarom is dat?
Ja, het blijkt dat mensen, als ze met iets rondlopen en de keuze moeten maken, dat ze liever naar een vrouw toe gaan voor dit soort zaken dan naar een man.
Ja. En die andere factoren die je gaf, hè, dat het een afspiegeling moet zijn van de organisatie. Waarom is dat belangrijk?
Nou, als je mensen hebt van de werkvloer en je hebt alleen maar kantoorfuncties die vertrouwenspersoon zijn, dan denk ik dat je geen afspiegeling hebt. Dus heb je werkvloer en heb je kantoorfuncties, zorg dan dat er op beide plekken een vertrouwenspersoon is.
Ja.
Intern-extern hebben we nog. Voor sommigen is intern meer vertrouwd, voor sommigen is extern meer vertrouwd. Dus als je de keuze hebt, dan kan je de drempel ook verlagen. Ja. Extern heeft iets meer afstand, wat onafhankelijker. Ja. Intern snapt wat sneller wat er aan de hand is. Dus het heeft allebei zijn voor- en zijn nadelen.
Zijn er ook organisaties met beide typen? Dus als je een hele grote organisatie hebt, dat je zegt een deel van de vertrouwenspersoon is intern en een deel is extern, kan dat?
Ja, ik was laatst bij een universiteit en die heeft tientallen vertrouwenspersonen.
Hoe is die ratio? Hoeveel op, stel je hebt 1000 medewerkers, hoeveel heb je er dan nodig?
Nee, zo kan ik niet zeggen. Het ligt heel erg aan de risico's die er zijn. Dus bij een universiteit bijvoorbeeld, daar heb je heel veel te maken met macht en afhankelijkheid. En met bijvoorbeeld AIO's in relatie tot professoren. Dus daar heb je aparte vertrouwenspersonen voor mensen die moeten promoveren. Omdat dat een hele specifieke doelgroep is.
Ja.
En andere vertrouwenspersonen die alleen voor interne medewerkers zijn.
Dus daar heb je er veel nodig.
Daar heb je er veel
nodig.
Kun
je een voorbeeld geven van een organisatie waar je er relatief weinig nodig hebt?
Ja, als je een kantoororganisatie hebt waar mensen relatief veel individueel werken en niet zoveel interacties zijn tussen mensen, heb je er minder nodig. Heb je weinig contacten met mensen van buiten, waarbij ook macht en afhankelijkheid een rol speelt, heb je er ook minder nodig.
Ja. We hadden het even over die inbedding. Ik wil er nog één ding over vragen. Is het dan ook zinvol voor organisaties om in het onboardingprogramma ook ruimte in te ruimen voor de rol van de vertrouwenspersoon? Gebeurt dat genoeg?
Ik denk dat daar een enorm winst te halen valt. Even een heel extreem voorbeeld. We weten dat jonge vrouwen in de horeca tussen de 15 en 20% meer kans lopen op ongewenst gedrag als ze ook nog eens in de buitendienst daar zijn. En net binnen zijn. Waarom? Ze zijn net binnen, ze lopen nog wat onwennig rond. Er is alcohol in het spel. En voor het weet is er iets aan de hand. Als ze dan niet weten wat ze kunnen doen als er een klant is die wat ongemakkelijk reageert, dan heb je een kans gemist. Juist als je net binnen bent, je kent de mores nog niet in de organisatie, je weet nog niet waar je terecht kan, je weet nog niet goed hoe de hazen lopen, wat wel en niet de cultuur is van gewenst en ongewenst gedrag, en hoe ga je ermee om? Dus juist dan is het belangrijk.
Ja, dus bij onboarding is het belangrijk en ook daarna zorgen voor dat bijvoorbeeld op intranet staat of dat er folders liggen of dat je in ieder geval je leidinggevende weet waar die vertrouwenspersoon zit en hoe die te bereiken is.
Ja, en het meest effectief is eigenlijk nog steeds het bekende A4'tje of A5'tje wat op het prikbord of in de lift hangt.
Ja.
Want dan, je denkt er bij voorlichting niet over na van, goh, ik ben straks ook aan de beurt. Maar als je een keer er last van hebt, dan zie je dat bordje of dat plaatje of die PR, die zie je hangen.
Ja.
En dan denk je, hey, misschien is het goed om.
Ja, nou en dan naar de vertrouwenspersoon zelf. Want daar hebben we natuurlijk al een tijdje nu over gehad. Maar wat doet hij nou wel en wat doet hij nou niet?
Ja, de vertrouwenspersoon is in ieder geval niet de oplosser van het vraagstuk.
Ja.
De vertrouwenspersoon is een luisterend oor en kijkt mee naar wat kan helpen voor een medewerker als hij dat wil. En daar hebben we de escalatieladder die eigenlijk het trajectje even weergeeft van waar kan je allemaal aan denken.
Vertel eens, wat bedoel je met die escalatieladder?
Hoe meer je gaat escaleren, hoe heftiger het wordt, hoe formeler het wordt. En je wil het liefst zo informeel mogelijk de-escaleren. En een vertrouwenspersoon zit ook in die escalatieladder en kijkt met de medewerker mee, waar kan ik je verder helpen? Stap 1. Medewerker is zelf aan de slag. Bijvoorbeeld door feedback te geven aan degene van wie die last geeft of een grens aan te geven. Met als doel dat het stopt. Stap 2. De hulp van een collega of een leidinggevende inroepen. Stap 3. Dit lukt me niet. Ik ga naar een vertrouwenspersoon. Dat noemen we de informele weg. Want de vertrouwenspersoon maakt geen dossier of zoiets. Stap 4. Er is hulp nodig in dat gesprek. En dan heet het bemiddeling of mediation. Dus dan komt er een bemiddelaar bij of een mediator bij. Die twee mensen die allebei door hun eigen perspectief kijken, er samen uit laten komen. Nog behoorlijk informeel, behalve dan dat er wel een verslag van wordt gemaakt. Stap 5 gaat het over winnen en verliezen. Of eigenlijk verliezen en verliezen. Een klacht indienen. Dus dan komt er een klachtencommissie om de hoek. En stap 6, in het extreme geval dat er echt schade is of iemand verkracht is, dan ga je aangifte doen.
Waarom noem je dat verliezen en verliezen net, Huub?
Nou, we zien het ook vaak in de media. Als er echt dingen bij een rechter tevoorschijn komen, dan zien we bijna altijd dat allebei de partijen niet tevreden zijn. Het is zelden zo dat je een winnaarsmentaliteit ergens ziet. Dat iemand zegt van ik ben helemaal tevreden met wat er is. Niemand wordt er gelukkig van. Maar soms moet het. Soms heb je zoveel last van ongewenst gedrag. Heb je bewijzen, heb je getuigen, et cetera. Is het zoiets van, als hier niets gebeurt, ga ik weg. En dat is doodzonde voor een organisatie. Dat is niet eerlijk. Dus dan ga je die weg in.
Ja.
Je keek in je boek ook naar stress. Maar ik realiseerde me dat je eigenlijk ook nog een stukje wilde voorlezen uit je boek. Dat vertelde je me in het voorgesprek, dat je een gedicht in het boek had waarvan je zei, ja, dat moeten de luisteraars eigenlijk horen, want dat geeft heel goed aan hoe ik naar die vertrouwenspersoon kijk.
Ja, het boek begint met dit gedicht. Ik ga een stukje ervan voorlezen. En het is eigenlijk een samenvatting van het boek en van de rol van de vertrouwenspersoon. Het gaat als volgt. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint me adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt iets te moeten doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Wanneer jij iets voor me doet wat ik zelf had kunnen doen, draag je bij aan mijn angst en zwakte. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als jij wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
Prachtig.
Ja.
En heel waar.
Ja.
Ja, mooi.
Zeker. Heb ik in ons huwelijk ook moeten leren.
Nou, het is natuurlijk een typische mannelijke eigenschap om dingen op te willen lossen. En die antenne staat ook vaak aan. En in de trainingen die ik geef, proberen we ook mensen bewust te maken van, je oplossingsantenne mag even uit in het eerste stuk van het gesprek.
Maar je wordt er wel steeds beter in. Kan
ja, zeker.
Ja, dat is een proces van groei, maar het komt.
Nee, maar ik snap nu ook waarom je zegt dat vrouwen vaak eerder opgezocht worden dan mannen als vertrouwenspersoon. Of citeer ik je dan verkeerd?
Ja, ik denk dat dat ook een rol speelt. Dat de verwachting dan is dat die beter kunnen luisteren. En ik denk dat dat meestal ook zo is.
Ja.
We generaliseren, dus meestal.
Ja, ja. Dat is goed om erbij te zeggen. Ja,
ja, de ballon. Hè? Eigenlijk komt die ook weer terug in dit gedicht.
Ja.
Het luisteren, het iemand even laten leeglopen. Want is het dan ook vaak dat mensen zeggen, wauw, er is al een last van mijn schouders en hier heb ik nu even genoeg aan.
Ja, als ik in mijn trainingen kijk en ik vraag het aan de ervaren vertrouwenspersonen die na jaren toch een training volgen, dan zeg ik van, hoe zit de balans tussen dat je alleen maar een luisterend oor bent of dat mensen vragen van help en beverder? En dan ligt zo ergens tussen de 40% en 60% van de medewerkers die alleen maar hun verhaal kwijt willen. En verder niets. Eindelijk een plek van iemand die echt luistert. En nergens kunnen ze dat op een veilige manier kwijt. Zonder dat iemand een oordeel heeft. Ze schamen zich er vaak voor. Er speelt van alles een rol.
Ja. Hoofdstuk in je boek is ook stress. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de fight, flight of freeze modus waar je in kunt komen. Maar in je boek voeg je er ook nog een vierde aan toe die ik eigenlijk niet kende. Misschien wel leuk om aan de luisteraars te vertellen welke we nog meer in het boek kunnen aantreffen.
Ja, fight, flight, freeze. En fawn, F-A-W-N.
Die moet je even vertalen voor.
Ja, het is niet goed letterlijk te vertalen, maar het komt erop neer dat het een vorm van pleasend gedrag is. Dus als ik ongewenst gedrag ervaar en ik zit in een afhankelijkheidsrelatie, ga ik dan vechten en zeg dan hou op. Of ga ik weglopen uit de relatie. Of ga ik bevriezen en niks doen. Nee, ik wil hier blijven werken. Dus dan ga ik pleasen en dan ga ik ten koste van mezelf mijn grens laten overschrijden. Ik geef geen nee aan. Ik geef mijn grens niet aan. En dat is ontzettend schadelijk, want ik loop aan mezelf voorbij.
Ja, maar wel menselijk. Een menselijke reactie.
Ja, maar dat geldt voor de anderen even ook. Dus bij fight en flight, dat is echt het reptiele brein. Mm. Freeze ligt een laagje dieper. Dan slaan we echt helemaal dicht. Dan weten we het niet meer. Dan voelen we ook niet meer. Dan weten we ook niet meer precies wat er gebeurd is. En dit is dan de vierde vorm.
Ja. interessant. Nou, er zijn er natuurlijk ook allerlei verschillende soorten organisaties. En ik vroeg me af, zijn binnen die verschillende soorten organisaties dezelfde maatstaven aan de orde? Dus bijvoorbeeld binnen een openbare bibliotheek zijn daar dezelfde normen aan de orde, daar waar het gaat om gewenst en ongewenst gedrag, als bijvoorbeeld binnen de eenheid van het Korps Mariniers?
Nou, laten we een voorbeeld eruit pakken. Ongewenst gedrag is als iemand gaat schreeuwen of stemverheffing heeft. Dat kan ontzettend intimiderend overkomen, zeker als je een kwetsbare persoon bent op dat gebied. Nou, binnen het Korps Mariniers hoort dat erbij, dat je op een gegeven moment ook een punt maakt. En die mensen, dat is daar normaal. En dat is niet grensoverschrijdend. Maar in een bibliotheek, als een collega dat naar een andere collega doet, hoort dat niet. Dus de context is wel bepalend van waar de grens zit.
Ja.
Een politieagent kan heel wat hebben van publiek, want die weet dat het publiek ook alleen maar gefrustreerd soms is. En die heeft zijn grens ergens anders liggen dan wij onderling in een bedrijf hebben liggen. Dus het verschilt wel per situatie.
Ja, context is belangrijk. Ja. Nou, Huub, we hebben best wel wat dingen besproken. Behoorlijk wat dingen besproken. Wij eindigen eigenlijk altijd deze podcast met 3 tips voor de luisteraars. Welke 3 tips heb jij voor de luisteraars?
Mijn eerste tip is: communiceer over de vertrouwenspersoon. En herhaal steeds op verschillende manieren wie de vertrouwenspersoon is en wat deze wel en niet kan doen. Dat is niet een eenmalige actie die op intranetpagina 583 staat, maar regelmatig op verschillende manieren gedaan moet worden.
Tip 2.
Tip 2. Kijk naar de escalatieladder. Die begint van de medewerker doet het zelf tot helemaal escaleren met de aangifte. Waar zitten de gaten in jouw organisatie in de escalatieladder? En de meeste gaten zie ik op het gebied van dat er geen mediator in de organisatie is, of dat men niet weet hoe dat moet organiseren. En de tweede is dat er heel vaak een klachtencommissie ontbreekt of niet goed is opgezet.
Daar heb ik wel een vraag over. De mediator, is dat een aparte rol naast de vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon kan ook mediator zijn als hij daarvoor opgeleid is. Maar natuurlijk, hij of zij kan niet wisselen van rol. Niet van 100% er voor iemand zijn naar 50% voor iemand zijn.
Ja.
Want een mediator heeft als kracht dat hij er voor beide 50% is. Dat beide zich gehoord en gezien voelen. En dat ze samen tot een oplossing komen.
Okay. Nou, dan tip 3.
Verstevig de rol van de leidinggevende. Dat wil zeggen, ik noemde daar straks al een aantal punten. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat een leidinggevende niet alleen maar taakgericht leiding geeft, maar ook mensgericht, dat daar een balans tussen zit. En alleen mensgericht is niet goed, want dan krijg je een soort bedrijfsmaatschappelijk werker die nooit knopen doorhakt. En dan voelen mensen zich ook niet prettig. En alleen taakgericht, dan denk je van, goh, zijn er ook mensen hier? Dus de kunst is dat een leidinggevende, afhankelijk van de situatie, daarmee kan spelen en dat hij daarin opgeleid is. Dat hij zich bewust is van macht en afhankelijkheid die medewerkers hebben. En daar goed mee omgaat.
Ja, mooi. Nou, dankjewel Huub voor deze mooie voorbeelden en deze mooie tips voor de luisteraars.
Ja, Huub, fantastisch dat je hier vandaag bij ons in de podcast was. Wat ik weet van jou is dat je een van de best beoordeelde docenten bent in de rendementopleidingen. En voor alle luisteraars hebben we nu een bijzonder cadeautje. Want iedereen kan namelijk 100 euro korting krijgen op de 2 opleidingen die jij geeft binnen rendement. Dat is de opleiding vertrouwenspersoon basis. Maar er is ook een opleiding speciaal voor HR-medewerkers en die heet aanpakken van ongewenst gedrag. En wanneer jij op de website van Rendement het woord podcast invult bij de kortingcode, dan krijg je dus 100 euro korting. Dus ga dat vooral doen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van podcast nummer 9. De gast was Huub Pennock. En we hopen je een volgende keer weer te treffen bij het HR halfuurtje van Rendement. Tot de volgende keer.
Het HR halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.